Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas.
De Gaulle heeft die manier van denken van, mag ik het zeggen, François Premier, Henri IV en Louis XIV zijn ook een beetje Catherine de Medici teruggebracht. Frankrijk met een hele sterke centrale identiteit, maar met een grote Europese uitstraling.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 284. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, wij kijken uit naar 14 juillet, de Franse nationale feestdag.
Vive la France, vive la République.
En als we nu naar Frankrijk kijken, dan zien we een land met een president die onlangs herkozen is en een parlement waar hij geen meerderheid heeft.
En daarmee zijn we in het licht van de zowel recente Franse geschiedenis als wat langer terug in een heel nieuw land aan het komen. Want wat was ook alweer de gedachte van wat dan heette de Vijfde Republiek, hè, die de Gaulle 1958 begon? Dat een president zou de centrale figuur in de regering zijn. Hè, men zei wel eens een beetje spottend, een gekozen monarch. Die leidde de regering, leidde sowieso internationale, diplomatieke, geopolitieke, Europese, militaire beleid. Had hij wel ministers voor, maar de president deed dat. Die benoemde de regeringen ook en het parlement, dat werd natuurlijk gekozen en algemeen kiesrecht. Maar in feite was het niet zo dat het parlement bepaalde wie in de regering was. En het parlement kon ook die regering, dat kabinet, niet afzetten.
Ja, in de tijd dat het Europees parlement nog niet zoveel te zeggen had, hoorde ik al mensen spreken. En dat waren mensen die het konden weten, want dat hoorde je dan ook vaak in Straatsburg. Het Europees parlement heeft meer macht dan het Franse parlement.
En dat was ook omdat de gedachte van de Gaulle en ook zeg maar het kiessysteem wat hij daarvoor had geïntroduceerd, erop gericht was om, als een president de verkiezingen had gewonnen, mevrouw X, meneer Y, dat er dan meteen parlementsverkiezingen zouden zijn en dat erbij de boodschap eigenlijk was, dan moet u de president die u heeft gekozen als Franse volk ook de instrumenten geven, dus het parlement, dat hem dan ondersteunt. En dat is dus ook altijd gebeurd.
Dus het Franse volk, zou je kunnen zeggen, handelde dan altijd in de geest van de Vijfde Republiek, van de Gaulle.
Precies. Dus als een president was gekozen, zelfs met een hele nipte meerderheid, zoals Giscard d'Estaing in 1974, dan kreeg die nieuwe president een meerderheid van het parlement die zeg maar hem welgezind was. Hij moest zijn werk kunnen doen. En daarom is wat er nu gebeurd is bij de herverkiezing van Emmanuel Macron zo'n historische inbreuk op zeg maar de traditie en ook dus de structuur van de Vijfde Republiek. Want deze president heeft als eerste sinds 1958 na zijn verkiezing niet een eigen meerderheid gekregen.
Overigens is Macron ooit zijn Republiek en Marche, zijn partij, begonnen vanuit het idee dat je in Frankrijk meer moet samenwerken met elkaar. In die partij werden ook de deuren opengezet voor mensen van allerlei gezindten. Er zijn ook mensen overgestapt uit hun oude partij naar die partij. Of er was een belendend partijtje dat niet overging naar Macrons partij, maar wel intensief ging samenwerken. Dus je zou kunnen zeggen, ja, Macron heeft eigenlijk nu gekregen met deze uitslag wat hij eigenlijk altijd al bepleitte, namelijk vanuit verschillende hoeken samenwerken in Frankrijk.
Nou, Jaap, ik vind dat jij de spin van de voorlichters van Macron voortreffelijk weergeeft. Nu de werkelijkheid. Macron was 5 jaar geleden kandidaat namens geen één van de klassieke partijen. Dus toen hij won, vooral ook omdat natuurlijk die klassieke partijen allemaal onderweg zeg maar, waren omgevallen. En hij alleen stond tegenover mevrouw Le Pen. En hij won toen glansrijk. Toen moesten dus parlementsverkiezingen komen met partijen die in diskrediet waren. Dat gold voor de socialisten, dat gold voor centrumrechts. Dat gold zelfs ook voor de Groenen en al die kleine partijtjes. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft een soort pro-presidentiële beweging, hè, en marche, we gaan wandelen, bedacht. En daar hebben dus allerlei mensen van verschillende komaf gezegd, wij willen wel met de president iets voor Frankrijk betekenen. En in de geest van de Gaulle en de Vijfde Republiek heeft men dus die beweging, die dus als partij helemaal niet bestond, een meerderheid gegeven. Wat er nu gebeurd is, is dat dus die uitkomsten van dat en marche, dat heeft zich nog een paar keer van naam veranderd, en ook bij de Europese verkiezingen, die heeft men nu gewoon niet een eigen, zeg maar, politieke en daarmee presidentiële meerderheid gegund. En wat er dus nu speelt, is dat Macron moet voor eigenlijk elk wetsvoorstel en elke begroting binnen dat nieuwe parlement, wij zouden in Nederland zeggen gaan polderen. Dus in het midden en met stukjes van de flanken moet kijken of hij steun kan kopen, dan wel kan verkrijgen, voor meerderheden. Dat betekent dus dat de president nu voor een hele boeiende uitdaging, ook dilemma staat. Ga ik zelf zeg maar de parlementaire leider worden van die coalitie, of laat ik dat mijn premier doen en een aantal van mijn zeg maar senior ministers, waarbij de president zich als het ware wat terugtrekt. Dat laatste, dat die premier als het ware voor alle zet is, past dus helemaal niet in die Vijfde Republiek van de Gaulle. Integendeel.
Ja, maar het zal in de praktijk dus wel moeten, omdat voor elk plan een nieuwe meerderheid moet worden gecreëerd. Dus dat betekent dat de premier eigenlijk voortdurend in de assemblée aan het zoeken is naar meerderheden.
En moet gaan eten met de aanvoerder van een groepje van 15 middenlinksige mensen die wel bereid zijn af te splitsen van Mélenchon. En een groepje behoudend katholieken, ja, die dan toch ook wel de president willen helpen, mits en maar. En als de president dat zelf zou doen, Jaap, Macron de telefoon pakt, ja, en gaat bellen met Michel Barnier. En dan wordt hij als president ook onderdeel van het klein, ja, politiek met de kleine p.
En dan wordt hij kwetsbaar.
En het past helemaal niet bij de rol van de president. Zoals die natuurlijk door de Gaulle zo, ja, als een soort maatkostuum voor hemzelf in die Vijfde Republiek is gedefinieerd.
Ja, had hij niet veel liever een vaste meerderheid gecreëerd? Ik weet dat er bijvoorbeeld gepraat is met Yannick Jadot, dat is de leider van de Groenen. Die maakte deel uit van de linkse verkiezingscoalitie. Maar misschien in het voordeel van Macron speelt dat die linkse verkiezingscoalitie nu al niet meer bestaat. Dat zijn gewoon weer losse fracties in het parlement.
Ja, Macrons gelukje, om maar zo te zeggen. Maar dat betekent dus dat hij zal moeten soebatten. En dat zal dan toch, dat zullen dan die ministers toch wel moeten doen uiteindelijk. En niet hij zelf. Is dat dus die linkse beweging van meneer Mélenchon, dat blijkt dus gewoon een verpakkingsmiddel geweest te zijn voor met name de socialisten, de sociaaldemocraten ook en zeg maar de Groenen, om achter de Mélenchon linkse beweging toch nog voldoende zetels binnen te halen om vervolgens weer voor zichzelf te beginnen. Dus er is sprake, en dat herkennen wij natuurlijk in Nederland ook, van sterke versplintering. Waarbij de christendemocraten, de klassieke zeg maar centrumrechts in Frankrijk, klein is geworden, ook intern versplinterd. En de linkerkant ook. En er dan een soort liberaal midden is dat geen meerderheid heeft. Dan denk je, goh, het lijkt Den Haag wel.
Ja, ja, want je zou kunnen zeggen, die groep van Macron, dat is eigenlijk D66 en VVD, plus nog wat losse figuren erbij.
Ja, daar zit misschien ook wel een soort bijeen iemand bij. De minister van Onderwijs van Macron is een hele spannende benoeming. Maar dat, je zou in Nederland zeggen, die zit eerder bij Bijeen dan bij de ChristenUnie, om het maar zo te zeggen.
Ja. Het kan ook dus in de praktijk zo gaan dat op een gegeven moment een aantal oppositiepartijen die dan soms wel mee willen doen, klagen over individuele ministers en zeggen van ja, met die vrouw of man kunnen wij geen zaken doen. Zet daar maar iemand anders neer en dan gaan we weer verder praten.
Of die minister komt met een bezuinigingsvoorstel. Of iets, een verandering in de sociale wetgeving, waardoor, denk eens aan de pensioenen en dat soort dingen, waar de vakbonden heel boos over worden. Dat dan de linkerzijde zegt, wij gaan dat niet steunen en mevrouw Le Pen sowieso niet. En misschien zelfs dan de conservatieven, wat ook niet helemaal eensgezind zijn. En dan heeft Macron het nakijken met zijn hervormingen. En hij moet natuurlijk nu in deze tweede termijn, een serie van de hervormingen waar hij tegen de Fransen heeft gezegd, steun mij nou, we gaan nu Europeaniseren en hervormen. Ja, dat zal hij moeten realiseren. Want als hij nu in zijn tweede termijn van 5 jaar niet de hervormingspresident zou zijn, maar de president van langzaamaan dan breekt het lijntje niet. Ja, dan zeg ik, dan is dat het einde van de Vijfde Republiek. Als kenmerk van hoe Frankrijk geregeerd wordt.
Heeft Macron op het einde van de campagne al niet een beetje toegegeven op het pensioenvlak? Dat hij zei van ja, misschien hoeven we niet zo snel die pensioenleeftijd te verhogen.
Nou ja, je zou dus kunnen zeggen, hij begon al een beetje te polderen.
En toen ging het nog over leeftijden waar wij in Nederland bij kijken van hoe kunnen ze in hemelsnaam op die manier over dat enorme probleem praten.
En dat is natuurlijk bij veel dingen zo, omdat natuurlijk Nederland cultureel, politiek, historisch zo'n heel ander land is dan Frankrijk. En ja, daar wou ik het ook met oog op 14 juillet en ja, de ontwikkeling van dat land, wat echt een belangrijk land is, hè? Ook in Europa en ook in de wereld, met jou nog eens even over hebben.
Voordat we verder gaan met deze aflevering, moeten we het nog even hebben over een van onze adverteerders. PG, heb jij al Bamigo?
Dat is toch van dat spul van bamboe?
Ja, kleding gemaakt van bamboe, dat heb je goed onthouden. Bamigo heeft poloshirts en korte broeken, maar ze hebben ook de boxershort geperfectioneerd.
Bamboe boxer.
Ja, heerlijk zacht en het ademt. En dat is echt een unieke eigenschap.
Ja, boxers moeten ook ademen, toch?
Ja, je blijft zo lekker fris. En deze boxers van Bamigo hebben de optimale pasvorm, zodat je boxer niet omhoog kruipt.
Maar wel duurzaam, toch?
Dag je, PG. Het wordt gemaakt zonder kunstmatige bewatering, zoals bij katoen. En er worden geen pesticiden en insecticiden gebruikt bij de productie.
Dat is duurzaam, dat is heel betrouwbare bronnen.
Ja, kijk maar op bamigo.com.
En korting?
Ja, PG, daar hebben ze al rekening mee gehouden. Jij krijgt 25% korting op je eerste bestelling.
En onze luisteraars dan?
Die krijgen ook korting. Niet verder vertellen, maar de geheime code is in hoofdletters betrouwbaar 25. Bamigo.com.
En dan geheime code in hoofdletters, betrouwbaar 25. Heb jij zo'n boxershort, Jaap?
Ja, van Bamigo.
Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
BG, we zien dus verdeeldheid, versplintering in Frankrijk. Een president die niet en marche snel vooruit kan. Maar ons beeld van Frankrijk is toch eigenlijk dat het een krachtige, gecentraliseerde, vanuit Parijs geregeerde staat is.
Frankrijk is de nationale eenheidsstaat, ja, par excellence. Nederland werd een nationale eenheidsstaat door de Fransen. Die konden dat. Ons beeld is, dat is altijd zo geweest.
Ja.
En het is ook een land dus, die nationale eenheid is ook grandeur. Dat is een land met ambities op het wereldtoneel.
Het werkt zelfs zo door dat grote ondernemers twijfelen of ze wel in Frankrijk zaken kunnen doen, echt zaken kunnen doen.
Als ondernemer bedoel je?
Ja, bijvoorbeeld Christian van Tillo, de Belgische mediamagnaat. Hij heeft ook een groot deel van de Nederlandse kranten in handen. Die had een interview afgelopen zaterdag in het Financiële Dagblad. En hij zei op de vraag, waar wilt u nog uitbreiden? Behalve dat u Nederland nu voor een deel heeft ingepikt. We hebben altijd geloofd in kleinere landen met een sterke economie zoals België, Nederland en de Scandinavische landen. Maar de markten in Scandinavië zijn redelijk gesloten. Frankrijk is ook niet aantrekkelijk. Grote vakbondsinvloed en uiteindelijk bepaalt de president wat wel en niet kan. Ga daar maar eens ondernemen. Dus met andere woorden, hij geeft het al op voordat hij überhaupt zijn trein naar Parijs heeft genomen.
Dat is een mooi beeld dit, hè? De president zit achter dat bureau in het Élysée en een gedurfde internationaal kijkende mediamagnaat zegt van uiteindelijk drukt hij op een knopje en dan gebeurt in Frankrijk wat hij wil, blijkbaar ook dus in de mediawereld.
Ja, en dat zegt Christian van Tillo die nog dichter bij Frankrijk zit letterlijk dan wij Nederlanders.
Dus dat beeld wat vaak in Nederland heerst van Frankrijk, centralistisch, al eeuwen, hè, dat leeft dus ook bij zo'n Belgische ondernemer.
Hij strept in feite Frankrijk door als optie voor zijn eigen expansie.
Ja. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, dat hebben die Fransen wel knap voor elkaar. Maar zo'n nationaal imago, misschien ook wel een beetje een nationale mythe, met uitstraling. Het maakt dus wel indruk, ook op zo'n Van Tillo, wat dat is, president van Frankrijk.
Ja.
Je bent wel iemand.
Ja, en in Nederland hebben we natuurlijk de afgelopen jaren een paar keer meegemaakt dat grote bedrijven plotseling vijandig dreigden te worden overgenomen. Dat we toen pas gingen nadenken over beschermingsconstructies. De Fransen hebben dus hun imago al als beschermingsconstructie.
Ja. Dus dat is ook een... Ik zou bijna zeggen, dus ook, dat verkoopt dus ook goed in de wereld. He, als de Franse president ergens aankomt, met zijn nationale vliegtuig, met zijn, dan komt daar iemand
aan. Dan staat daar puissance.
Ja, als de president van Italië, ook een land in de G7, of Frank-Walter Steinmeier uit Duitsland ergens aankomt, dan is dat een keurige man die waarschijnlijk een nette toespraak zal houden. Maar als de Franse president ergens aankomt, dan straalt hij ook uit. Hier loopt een man met zijn eigen raketten, zijn eigen atoombom en een veto in de Veiligheidsraad.
Ja, in die zin lijkt hij al een beetje op de president van de Verenigde Staten. En hij heeft zijn eigen bijzonderheden. Want in de Verenigde Staten heb je toch niet echt veel gedoe met staatsbedrijven en zo.
Nee, en de president van de Verenigde Staten, als die in de Senaat het moeilijk heeft, dan kan die niet zo heel veel. Nou, de Senaat in Parijs, dat is vooral heel veel erefuncties.
Ja, nog minder te zeggen dan de Assemblée.
Ja, en het feit dus dat wij nu praten, Jaap, over het feit dat de Franse president nu in de Assemblée, 40% van de stemmen op zijn conduit heeft. En dan is bij die. En dat we daar een heel verhaal nu aan wijden. Want dat is wel heel bijzonder. En ja, en ik begin zelfs van het is misschien wel het einde van de Vijfde Republiek. Dat zegt ook iets over dus dat beeld. Dat zo'n Franse president als het ware bijna van nature. Ja, de volstrekte dominerende factor is in dat land. Bestuurlijk, politiek. En op een bepaalde manier, denk aan die Belgische krantenman, cultureel. Dus dat is een heel krachtig imago. En toch, Jaap, zal ik nou eens met jou samen dat imago helemaal uit elkaar rammelen? En dan beginnen we bij de man waarvan je denkt, ja, die heeft dat imago gemaakt. Generaal Charles de Gaulle.
Want de man van de Vijfde Republiek.
Die Vijfde Republiek maakte en de grondwet en de functie van de president en alles alsof het een maatkostuum was dat hij ook voor zichzelf had mogen snijden.
En hij maakte die Vijfde Republiek omdat Frankrijk verdeeld was. En Frankrijk niet krachtdadig geregeerd kon worden.
De president van Frankrijk van dat moment, van 1958, dat was René Coty. Een door en door keurige beroepspoliticus. En die zei, het parlement is volstrekt in verwarring. De regering is, ik weet het ook niet meer. Mon général. Kunt u het niet gewoon overnemen en dan maakt u maar zelf een grondwet voor hoe u dat wilt doen. Zo in verwarring, ook door koloniale oorlogen, economische tegenspoed, was Frankrijk op dat moment. De Gaulle is uit die tijd een prachtig bon mot. Maar ja, van de Gaulle zijn natuurlijk heel veel prachtige bon mots. dat hij zei. Hoe moet je ook een land kunnen regeren waar het volk 258 verschillende soorten kaas kent?
Hij trad ook aan de Gaulle als aanvoerder van de Union pour la Nouvelle République.
Dat zegt al iets. Hij ging een nieuwe republiek beginnen. En er is een heel fameus moment. En ik geloof ja dat we het een keer hebben laten horen. Toen we het over de Gaulle hadden vanwege die schitterende nieuwe biografie van Julian Jackson. Dat dus hem werd gevraagd door de journalisten. Ja, maar u gaat nu in uw eentje een grondwet maken. En de president is dan bereid af te treden. Het parlement heeft niets meer te zeggen. U wordt een dictator op die manier. Hoe kunnen de Fransen dan nog vrij beslissen? Een dictateur, zei hij. Mijne heren, mag ik u er even aan herinneren wie zijn bloed bijna heeft vergoten met zijn vrienden om de Fransen hun vrijheden terug te geven? Hij zegt, als er iemand alles heeft gedaan voor de vrijheid van de Fransen, dan ben ik dat. En ik ben een militair met pensioen van 68. Denkt u nou echt dat ik zin heb in een nieuwe loopbaan en dan ook nog de loopbaan van dictator? Een briljant antwoord natuurlijk. Dat eerste was de Fransen via dus die journalisten er even aan herinneren. Dat hij de generaal was. Die met een klein clubje, ja, Gideons bende, naar Londen ging. Terwijl het Franse leger en de Franse staat natuurlijk op ze, ja, capituleerde. Hij niet.
En hij kwam dus met die Vijfde Republiek. Met zijn Union pour la Nouvelle République.
En ging dus die 258 kazen regeren.
En die naam van die partij die werd uiteindelijk veranderd toen het allemaal geslaagd was in Union des Démocrates pour la Cinquième République. Ja.
Dus hij zei, wij komen nu met een nieuwe grondwet en dat is dus ook gewoon een nieuw politiek bestel.
Dus hij kondigde hij een nieuwe politieke jaartelling af.
Ja, en dat, Jaap, is ook weer heel Frans. Want in de Franse Revolutie. De koning was onthoofd toen zei het revolutionair bewind van Robespierre. Die zei, wij stoppen met het ancien regime, het woord alleen al. We stoppen ook met het katholieke Frankrijk. Wij gaan een nieuwe jaartelling invoeren en zelfs een nieuwe week en een nieuwe maand. Dus toen kreeg je jaar 1 van de nieuwe tijd. En dus ook alle maanden kregen nieuwe namen. En zelfs alle dagen kregen nieuwe namen, want het woord dimanche, zondag, mocht niet meer. Want dat verwees naar de kerk.
Maar dat heeft niet heel lang geduurd.
Nee, dat is gelukkig voor de Fransen is dat snel weer afgeschaft. Maar dat idee dat je dus een nieuw politiek, maar ook bijna moreel en cultureel bestel begint. Als er dus een nieuwe machthebber komt, is in Frankrijk in de geschiedenis niet vreemd.
Nee.
En dat is voor ons, daarom dat ik altijd zeg, het is echt een heel ander land in dat soort dingen dan wat wij gewend zijn.
Dat was eigenlijk een soort extreme vorm van wokeism om al die namen te gaan veranderen.
Dat is een hele moderne interpretatie. Dat je Maximilien de Robespierre nu de koning van woke maakt. 258 soorten kaas. En wil ik het land kunnen regeren, moet ik maar een compleet nieuwe grondwet schrijven. Dat duidt erop dat Frankrijk dus helemaal niet dat beeld wat we dus nu graag zien van die strak afgestelde, ja, coherente, centralistische, hè, wat Van Tillo zei, de president achter zijn bureau drukt op de knop en het mediabeleid wordt bepaald. Dat was dus niet zo. Jaap, dat is een van de meest interessante dingen. Frankrijk is eeuwen en eeuwen en eeuwen helemaal niet zo'n eenheidsstaat geweest. In de middeleeuwen bestond Frankrijk uit heel veel regio's met eigen vorsten, met onafhankelijke steden met grote, ook kerkelijke, door bisschoppen en abten bestuurde regio's. En dan rond Parijs had je een kleiner stukje, dat heette Île-de-France, het eiland Frankrijk. Dat was het kroondomein. Dus de koning van Frankrijk, die werd wel gekroond en gezalfd in Reims, maar was feitelijk een groot grondbezitter in, zeg maar, boerenstreken in de Brie, hè, van die kaasjes.
Ja.
Dat was. En hele delen van Frankrijk in de middeleeuwen werden geregeerd door de koning van Engeland. Want de koning van Engeland was natuurlijk de hertog van Normandië. Die hadden, weet je nog, in 1066 vanuit Normandië met de boot overgestoken. De koning van Engeland verslagen en die sneuvelde bij Hastings. En dus die hertog van Normandië werd de nieuwe koning van Engeland.
En vandaar ook Bretagne.
En Bretagne was zelfs een heel eigen vorstendom, wat vooral Keltisch was. En dus cultureel meer verbonden was met Cornwall, met Wales en met Ierland dan met Parijs. Frankrijk kende ook niet één taal, dat denken wij nu. Dat is heel recent. Je had het Languedoc, het Languedoc, dan had je het Frans, je had het Bretons, ja, en andere Keltische talen. Dan had je natuurlijk in het midden, bij Bourgondië en dergelijke, en de Elzas, daar sprak men Duits. En in het noorden sprak men Vlaams. En echt niet alleen maar in het deel wat nu Vlaanderen is, dat ging veel zuidelijker door. Duinkerke, hè?
Ja,
was
ja.
Duinkerken.
Ja, op die plek eigenlijk waar de hogesnelheidstrein de tunnel ingaat, in die hoek spraken ze Nederlands, Vlaams.
Dat was een hele... Lille was een... Als je nu naar Lille gaat, prachtige stad, maar je loopt daar in de Grand Place de Lille, dan denk je, Frankrijk? Dat is een schitterende, typisch Vlaamse, middeleeuwse plein met al die prachtige huizen en zo'n kerk en het stadhuis. Het is net Antwerpen.
Ja, dat is nu trouwens ook helaas een plek waar Le Pen enorm scoort bij verkiezingen.
In die noordelijke, gedeindustrialiseerde gebieden. Ja. Dus Frankrijk leek eerder op Duitsland. He, dat keizerrijk met al die vorsten, had je wel een keizer, maar al die vorsten die allemaal hun eigen ding deden en dan een Rijksdag. En daar deed Frankrijk meer aan denken. Maar er waren twee factoren waardoor Frankrijk dus een heel andere geschiedenis uiteindelijk kreeg dan Duitsland. En waarom dus het Duitsland van nu met zijn federalisme en zijn Bundesländer en dat je denkt, ja, dat doet meer aan die middeleeuwen denken. He, zelfstandig Beieren met een prachtige persoonlijkheid als land. Hamburg, nou. He, dat heeft Frankrijk niet. Terwijl Frankrijk eigenlijk in die tijd dus erg leek op Duitsland.
Ja.
Twee factoren. De eerste, iets wat in Duitsland veel meer versplinterd was, maar niet in Frankrijk. En dat was de katholieke kerk. De katholieke kerk in Frankrijk had een zeer krachtige, centralistische organisatie, waarbij vanaf het dorp tot en met de intellectuele religieuze leiding, men ook allemaal natuurlijk Latijn sprak. En het was heel strak georganiseerd en zeer gehoorzaam aan Rome. Dus de paus in Rome kon altijd leunen op de Franse kerk.
Ja.
Dat betekent dus dat elk dorp in Frankrijk op die manier bij zoiets belangrijk als de religie en ja, hoe letterlijk en figuurlijk het jaar georganiseerd was. Hè, met kerst en alles en alle ceremonies was dus in feite centraal georganiseerd, ja, bij alle verdeeldheid.
Dat was dus een verschil met sommige andere koninkrijken, waar ze soms een houding hadden van die paus, die kan maar wat.
Ja, en er is nog iets en dat is uniek voor de Franse geschiedenis. En dat heeft hiermee te maken. Frankrijk is eigenlijk gedurende de middeleeuwen, zeg maar, het thuisland geweest van zeer machtige, goed georganiseerde kloosterordes. Dus bijvoorbeeld de kloosterorde van Cluny, dat was de grootste kerk van Europa. Dat was het hoofdkwartier van een kloosterorde die in heel Frankrijk overal land beheerde. Dus economisch dus heel veel te vertellen had. Gold ook voor de kloosterorde van Citeaux. Dat waren hele grote ondernemingen ook. Dat kunnen wij misschien nu wat moeilijk ons indenken. Maar zo'n kloosterorde van Cluny was in feite ook een groot en machtig bankhuis. Want dat moest van alles organiseren. En dat zorgde ook voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe landbouwgronden. Hè, voor het ontwikkelen, het bosbeheer. Dat werd allemaal door die monniken natuurlijk georganiseerd. Die konden allemaal lezen en schrijven. Hè. Dat was het belangrijkste van de kerk was dat het in feite een intellectueel centrum was van mensen die konden rekenen, schrijven, lezen. En samen dingen heel goed organiseerden.
Ja, dat is dus echt een totaal ander beeld dan veel mensen nu hebben, of dan eigenlijk de geestelijke praktijk, zeg maar, nu is van de kerk. Toen was het echt een politieke organisatie en een commerciële organisatie.
Het was economie, het was ook lange termijn ontwikkeling, hè, want die paters, dat is een heel belangrijk punt, ze waren niet getrouwd. Dus die orde bestond voor zichzelf en dat was dus niet vader op zoon opvolging, nee. Je had weer een nieuwe jongen die dan pater werd. Die leerde lezen en schrijven. Dat kon jouw opvolger worden. Dus het was ook dus een sterk doorgeorganiseerde, wij zouden nu zeggen meritocratische organisatie. De Britse historicus Dan Jones heeft net een prachtig boek over de middeleeuwen geschreven. En die zegt, wij Europeanen van nu, of wereldburgers van nu, wij begrijpen zo'n kloosterorde van Cluny eigenlijk veel beter dan misschien 100 jaar geleden, zei hij, weet je waarom? De kloosterorde van Cluny doet denken aan Facebook. Dus een netwerk dat zich overal uitstrekt, dat overal invloed uitoefent, wat communiceert, wat dingen bij elkaar brengt. En hij zegt, en dus daardoor ook heel rijk is.
Ja, het gekke is, nu zou je zeggen, ja, kerken die zijn vaak aan de bedelstaf. Maar toen was het zo dat rijke families gaven veel geld aan de kerk. Maar
ze gaven geen geld, het waren
alle
katholieke
families die vaak 10, 11, 12 kinderen hadden, die stuurden wel een zoon en soms ook een dochter naar de kerk.
Jaap, dat is wel een beetje.
Dus los van de commerciële inkomsten ging het al goed op die manier.
Jaap, dit is een beetje wat 19e eeuws, vroeg 20e eeuws beeld. In die tijd, katholieke gezinnen hadden veel kinderen, maar alle Europeanen waren katholiek en zeker de helft van die kinderen werd geen 5 jaar oud. Dus dat is echt een ander soort samenleving dan het katholieke Brabant, zal ik zeggen, van de 19e en 20e
eeuw. Ja, in die tijd, die middeleeuwen waar we het over hebben, toen was het sowieso nodig om veel kinderen te krijgen, omdat ook een deel weer stierf op een heel jonge leeftijd.
Ja, het was niet alleen nodig, het gebeurde gewoon. Dat was de natuur. Die krachtige, centrale, zeg maar, Facebook-achtige organisatie van dus die kloosterorde en de kerk was dus een iets wat dus dat was Frankrijk met al zijn grote verschillen, als het ware een soort centrale organisatie van de samenleving, de economie en het bestuur gaf. En dat was een tweede grote factor. Ik zei, er waren er twee. En dat was de zekere eigenaardigheid van het koningshuis. Het koningshuis van de familie Capet, zo rond het jaar 900 kwamen die, zeg maar, op de troon. Ja, die hadden iets heel bijzonders. Die gingen maar niet dood. De familie Capet heeft eeuwen vader op zoon, soms een neef, dan weer eens een broer. En dat ging. Maar het was altijd het huis Capet. Dus dat gaf een enorme continuïteit aan, laat ik zeggen, de troon van Frankrijk.
Waarom hoor je die naam Capet eigenlijk nooit meer?
Omdat ze op een bepaald moment, zeg maar, er een tak, het als het ware overnam, die zich de familie Valois noemde. En die bestond weer uit twee takken, hè, via de ene broer en de andere. En dat waren de heren van Bourbon en de heren van Orléans.
Ja, die namen hoor je nog wel.
Maar het is eigenlijk al door min of meer dezelfde dynastie. Maar de namen Capet en Valois, die zijn verloren. Maar als ik je vertel, hoe werd koning Lodewijk de 16e, die beklagenswaardige jonge vorst in de 18e eeuw, hoe werd hij genoemd toen hij beschuldigd werd van landverraad en werd onthoofd? Toen heette hij niet meer koning Lodewijk, want hij was afgeschaft. Hij heette citoyen Capet. Burger Capet.
Ja.
Dus hij werd vernoemd naar die allereerste koning, die dus die titel van koning van Frankrijk kreeg. En dat werd dus al die eerdere koningen, die werden dus als het ware allemaal delegitiem gemaakt. Hij was maar de opvolger van die meneer Capet.
Ja, overigens, als je in zeer conservatieve Franse kringen komt,
Komt overal, Jaap, dat weet ik.
Toen ik daar ooit kennis mee maakte, toen was ik een beetje verbaasd. Want ik had natuurlijk dat beeld van het revolutionaire Frankrijk, waarin de kerk geen rol meer speelt. En alles wat met de vroegere koningen te maken heeft, is weggevlakt. Maar juist in die kringen zijn ze vaak zeer katholiek, katholieker dan katholiek. En je ziet ook nog wel stromingen die eigenlijk voor terugkeer van de monarchie pleiten.
Ja, dat gaat nog verder. Zowel de nu nog levende prinsen van Bourbon als die prinsen van Orléans hebben beide aanhangers die dus ook zeggen, die andere tak van het huis Valois, hè, die is niet de goede. Er is dus zelfs in zeer conservatief Frankrijk zijn er dus monarchisten, aanhangers van het huis Bourbon en aanhangers van de tak Orléans. Die elkaar dus licht in de ogen niet gunnen. Wij kennen dat dan weer niet.
Nee, en soms duiken er ook kandidaten op voor de assemblée die dan gelieerd zijn aan een van die takken.
Ja, klopt. Voor vaak heel conservatieve, ruraal-katholieke bewegingen. Je begrijpt dat het effect hiervan was dat dus er dus twee soort continuïteitsfactoren waren in dat zeer diverse Frankrijk, wat dus allemaal verschillende talen had en voor een deel door Engeland geregeerd werd, namelijk die krachtige organisatie, hè, die Facebook van de kerk en de continuïteit van dat vorstenhuis. En zoals al vaker ook in de geschiedenis, als zoiets maar lang genoeg duurt, gaat dat ook ja, als een soort magneet werken. Ja. Daarbij speelde dat in die familie Capet zich in de loop van de middeleeuwen, ja, wij zouden zeggen, heel Frans, grande personalité naar voren kwamen. He, wat we natuurlijk, wij denken bij, in Frankrijk dan denken we Napoleon, he, we hadden het al over de Gaulle, we hebben het ook al eens over Mitterrand gehad, dan denk je dat zijn geen kleine jongens. Dat is iets wat heel interessant is, dat komt al heel vroeg in die Franse geschiedenis. Ik noem er in die middeleeuwen twee uit het huis Capet. Ten eerste, koning Philippe Auguste. Dat was dus koning Philips, was een naam die in die familie veel voorkwam. En die hebben ze al tijdens zijn leven de bijnaam Augustus gegeven. Dus naar de eerste keizer van Rome. Dat wil dus iets zeggen over hoe je deze prins inschatte.
Ja, hij wilde ook heel bewust koning van Frankrijk genoemd worden.
En niet alleen maar die grootgrondbezitter van het huis Capet in Île-de-France. Hij zei, ik ben koning van Frankrijk, ik wil dus ook mij ja, laten zien ja, als vorst van dat hele grote terrein.
Ja, hij werd al koning toen hij 14 was.
En bleef het ook heel lang. Ik zei al, dat huis Capet, een van de opvallende dingen, ze gingen maar niet dood. Heel veel daarvan waren blijkbaar heel gezond en die hadden heel veel ja, vitaliteit. En ook het karakter, ja, blijft er toch van vader op zoon in die familie. Je hebt de ene krachtige vorst na de ander. Philippe Auguste, bijvoorbeeld, als je in Parijs bent, kom je hem nog tegen. Hij was de man die dus die stad Parijs, die ook als intellectueel en cultureel centrum sterk ging groeien in die tijd. Die zei, ja, die moet wel goed verdedigd kunnen worden. Dus hij bouwde de stadsmuren van Parijs als een enorm publieke werkenproject. En delen daarvan kun je nu nog zien. Dus ga als je in Parijs bent een keer naar de stadsmuren van deze koning uit de 13e eeuw.
Ja, en die Philippe Augustus die was inderdaad zeer krachtig. Want hij kwam ook in conflict met Engeland, met Richard Leonhard.
Een koning van Engeland met een enorme reputatie in de geschiedenis.
Hij kwam in conflict met Vlaanderen, hij kwam in conflict met het heilige Romaanse Rijk.
Ja, hij zette Frankrijk op de kaart en kreeg dus ook spanningen hè, met, we zouden zeggen, de buren. En maakte daardoor Frankrijk ineens een factor, politiek. He, dus niet alleen maar dat domein van de koning en dat hij dan met die andere vorsten wat probeerde te polderen. Nee, hier stond iemand en die zei, ik ga iets van Frankrijk maken. Het feit dat je hem Augustus noemt, dat zegt iets. Vrij snel na hem, ik denk zijn kleinzoon, achterkleinzoon, is eigenlijk zo'n tweede ja, grande personalité uit het huis Capet. Als je Lodewijk heet, je heet Louis, je bent al de negende Louis, dus dan zie je ook die continuïteit in die familie. En je wordt zo hoog geacht dat de andere vorsten in Europa, als er spanningen zijn, zeggen, laten we hem om advies vragen. Dus hij werd een soort bemiddelaar in Europa. En hij werd, omdat hij zo buitengewoon vroom was en de kerk wilde helpen en ook nieuwe kruistochten organiseerde, na zijn dood heilig verklaard. Saint Louis.
Ja, ook deze kwam trouwens vroeg al aan de macht. Op zijn 12e stierf zijn vader. En zijn moeder die heeft nog een tijdje als regent opgetreden. Dat en, gebeurde vaker.
Ja, en het interessante is dat dus die koninginnen van Frankrijk, ook uit deze familie, dat die zelf dus vaak ook zeer krachtige persoonlijkheden waren. En dus politiek ook van wanten wisten. En dan zo'n zoon als het ware goed trainden en voorbereiden. Zodat hij met 15, 16 het over konden nemen. En ja, omdat dus die Capet mannen blijkbaar allemaal zo gezond waren. Dan zat er weer iemand gewoon 30, 40 jaar op de troon.
Ja, en deze koning die trok er trouwens ook op uit. Hij heeft nog een tijdje gevangen gezeten in Egypte. En heeft ook nog 4 jaar in het koninkrijk Jeruzalem gewoond.
Ja, want hij organiseerde dus nieuwe kruistochten voor de paus. Ja. En ook om, waarbij dus de positie van Frankrijk als de leidende militaire mogendheid in de Middellandse Zee. Hè, dat ook door hem voor het eerst heel zichtbaar werd gemaakt.
Ja, en hij had ook heel veel waardering van zijn collega's in Europa. Want hij werd door hen de primus inter pares genoemd.
En dat is dus heel belangrijk. De eerste Franse heerser, waarvan de rest van de heersers in Europa, dus ook de keizer in Duitsland, zeiden, hij is wel een beetje onze nummer 1. En het is in die tijd dat de Franse koningen door de paus ook een speciale titel kregen. Die ze tot hun dood, tot het eind hè, van de Franse koningen, dan ook altijd droegen. Le roi plus chrétien, de allerchristelijkste koning. Alle andere koningen waren ook christelijk, maar dit was de nummer 1. Dus Saint-Louis, de heilige Lodewijk. Even nog, hij was ook een uitstekend en wij zouden zeggen innovatief bestuurder. Hij zei, als wij Frankrijk ja, als één ja, natie zien, dan wil ik ook dat ik als vorst, vroom als ik ben en krachtig, ook word herkend door de bevolking en door de dorpen en de mensen, de steden, als een rechtvaardige vorst. Dus die heeft het rechtssysteem in Frankrijk helemaal, wij zouden ze bijna genationaliseerd. Die heeft gezegd dat ze in, dat bijvoorbeeld als er een proces is, dat iemand dan bijvoorbeeld met in het water wordt gegooid. En als hij dan dat overleeft, oh dan was hij niet slecht. He, een zogenaamd oordeel gods. Hij zegt dat schaffen we af. Recht moet worden gedaan op grond van rechtsbeginselen. En die rechtsbeginselen, die komen natuurlijk van God en via de koning. Tot het volk, waarbij ze natuurlijk ook het Romeins recht, hè, wat ook in Frankrijk altijd een rol had gespeeld, en natuurlijk de zeer goed georganiseerde kerk in Frankrijk, hem dus hielpen bij het installeren van een soort nationaal rechtssysteem.
Zou je kunnen zeggen dat deze Louis, die van 1226 tot 1270 regeerde,
dat is heel lang, hè?
Dat hij het nationale rechtssysteem heeft vormgegeven en uitgebouwd, en dat pas Napoleon het echt gemoderniseerd heeft?
Ja, wat je dus ziet is dat Napoleon in feite Saint-Louis kopieerde. Dat die, hè, dat moest natuurlijk modern, Napoleon is rond 1800, hè, dan zijn we wel 600 jaar verder. Maar in feite datzelfde idee, de code civiel en de code pénal, was in feite het voltooien van dus de visie van Saint-Louis.
Ja, die Napoleon toen ook over de rest van Europa heeft uitgespreid, ook over Nederland.
Ja, dus in zekere zin is onze nationale eenheidsstaat en de manier waarop wij denken over recht, is een vrucht van het werk van deze heilige koning. Ik ben een paar jaar geleden in Parijs geweest, speciaal voor een, toen was het zoals de verjaardag van zijn geboorte of van zijn dood. Of van die, toen was er een reusachtige tentoonstelling in Parijs, helemaal aan hem gewijd, waarbij dus alle ook originele documenten en kunstwerken, bijvoorbeeld ook zijn lievelingsbeker waar hij bijvoorbeeld de miswijn uitdronk, die waren allemaal bij elkaar gebracht uit alle mogelijke dingen. Ja, een tentoonstelling zoals je die maar eens in je leven ziet. Het liep storm.
Ja, nog even een vraag, PG, want in die tijden ging katholiek Rome vaak zeer opportunistisch te werk. Waarom noemden ze juist de Franse koning heilig?
Omdat hij als man van het bewind dus indruk had gemaakt, hè, in heel Europa als een wijs en rechtvaardig vorst. Dus hij was een beetje zoals koning David en koning Salomo in het Oude Testament, als een soort ideale vorst.
Ja, dus gezien. Het was in die zin, zou je kunnen zeggen, opportunistisch, omdat zijn collega's hem al primus inter pares noemden, kon de kerk ook zeggen, dan noemen wij hem ook de heilige van allen.
Na zijn dood. Na zijn dood natuurlijk. En natuurlijk zijn rol in het alsnog proberen via kruistochten Jeruzalem en Golgotha en de hele grafkerk in Palestina weer in christelijke hand te brengen. Dat was natuurlijk ja, een zeer godvruchtig werk waar hij dus heel veel voor gedaan had. Dus dat moest worden beloond. Maar ik denk ook dat hier speelde dat de paus in Rome wel wist dat het huis Capet een van zijn belangrijkste steunpilaren was. Dat hij ook politiek op die manier, ja, als het ware de band nog eens aanhaalde.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja.
Ja. De kerk in Frankrijk, zoals ik al zei, was een van de allerbelangrijkste factoren van continuïteit.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
PG, we hadden het erover dat Frankrijk vaak verdeeld is geweest, maar dat er op een gegeven moment forse stappen werden gezet om het land meer te centraliseren.
Ja, Jaap, en dat is dus veel later dan de beeldvorming van Frankrijk zelf is. He, dus terwijl de Nederlanden deel waren van het Bourgondische imperium, van het midden van Europa, langs de Rijn en dan zo Luxemburg, Vlaanderen, dat was allemaal Bourgondisch. Die Bourgondische heren erkenden natuurlijk de koning van Frankrijk wel als hun koning, maar waren, ik zei al, Frankrijk was helemaal niet zo'n eenheidsstaat. In feite een zeer machtig en vooral ook heel rijk, geweldig goed georganiseerd, moderner dus dan Frankrijk, midden koninkrijk in Europa. Nou, door huwelijkspolitiek, we hebben het er al een keer eens over gehad, Jaap, werd dus dat Bourgondische deel onderdeel van de familie Habsburg.
Ja.
En die hadden dus en Oostenrijk en Hongarije, dat die werden, en de keizer van Duitsland, die hadden de Nederlanden, ze hadden dus hele delen van Lotharingen, want dat was Bourgondisch, en dan natuurlijk ook nog Spanje en Italië, en dan uiteindelijk dat wereldomspannende imperium. Dat was dus voor Frankrijk een enorme rivaal. Maar ja, Frankrijk had in de loop van de eeuwen die we hiervoor bespraken zich langzaam ontwikkeld tot dat territorium wat we nu ook nog kennen. Ja, dat dus steeds krachtiger georganiseerd werd. Met de modernisering van economie en bestuur kreeg dat een enorme impuls in de 16e eeuw. Tegelijkertijd was er nog iets anders. We hadden het over Frankrijk en met die zeer krachtige katholieke kerk en die, ja, dat eensgezinde daarin. Dat ging helemaal fout, om maar zo te zeggen. Veel meer dan wij misschien beseffen, heeft dus de reformatie, dus de breuk in christelijk Europa, tussen wat we dan noemen katholiek en protestant, in Frankrijk doorgewerkt. Wij denken nu altijd Frankrijk katholiek land.
Ja.
Dat was in de 16e eeuw absoluut niet het geval. Frankrijk heeft eigenlijk gedurende de hele 16e eeuw de ene burgeroorlog na de andere tussen katholiek en protestant gehad, waarbij dan ook nog weer verschillende partijen waren. Je had dus heel fel katholieke families, de familie de Guise, die ook vaak werden aangemoedigd, hè, dus door de katholieke kerk en door de Habsburgers. En dat hielp natuurlijk ook meteen Frankrijk verdeeld te houden. Er was ook een hele grote middengroep, die noemde zich les politiques. Ja, dus de politiek denkenden, die zeiden we moeten een compromis vinden. Waarbij je de protestanten hun kerken moet geven, maar dan moeten ze wel accepteren dat Frankrijk dominant katholiek is.
Ja, ja, dus Frankrijk verdeeld houden was een belang van landen eromheen. Dan hoeven ze ook geen oorlog te voeren, want dat geeft maar slachtoffers en dat leidt maar tot verliezen. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar zoals Poetin de Europese Unie steeds probeert te verdelen.
Ja, bepaalde dingen zijn in de eeuwen weinig veranderd. Verdeel en heers. Divide et impera. Dus Frankrijk liet zich verdelen. Het idee dus dat Frankrijk, hè, zo'n krachtige gecentraliseerde eenheidsstaat was, niet. Wel bouwden het in de loop van de tijd op, maar dan viel het als het ware weer terug in dat soort burgeroorlogen. En hier speelde opnieuw natuurlijk dat het bewind van Frankrijk, misschien zelfs nog meer dan daarvoor, het moest hebben van die grande personalité. Want de katholieke kerk, ja, die was dus voor een deel gebroken. En ja, de eerste die je dan toch moet noemen, die een groot stempel op Frankrijk drukte, was uit dus die familie Capet, die toen inmiddels dus was er een nieuwe, zeg maar, tak van die familie, die nam het over van de familie daarvoor. En dat was het huis Valois. En dat is François Premier. Frans de eerste koning van Frankrijk. En Jaap, jij weet, jij denkt dan onmiddellijk, daar hebben we het in Betrouwbare Bronnen een keer over gehad.
Ja.
Dat was die charismatische, knappe, briljante, intelligente prins in wiens armen Leonardo da Vinci stierf.
Ja, want Leonardo da Vinci had ook onder hem de Mona Lisa naar Frankrijk gebracht.
Die had hij in zijn koffer meegenomen toen hij verhuisde van Florence en Milaan naar Frankrijk om de koning van Frankrijk zijn hofschilder te worden, maar veel meer dan dat. In de laatste jaren van zijn leven was Leonardo da Vinci eigenlijk dagelijks bij koning François, die toen een twintiger was. En ja, hij was waarschijnlijk ook gewoon een beetje verliefd op hem. En deze jongen was zo, ja, zeg maar, leergierig en intelligent en artistiek begaafd en sprak zijn talen. Die man had gewoon een vriend erbij met wie hij op het allerhoogste niveau ook nog gedachten kon bedenken. Hij ontwierp zelfs een compleet nieuwe hoofdstad van Frankrijk voor hem. En ja, die twee die waren gezworen kameraden.
Ja, dat was natuurlijk ook in de tijd dat de ideeën van de Italiaanse renaissance steeds invloedrijker werden ook in Frankrijk.
Want François Premier beschouwde zich eigenlijk als een Italiaan. Zijn moeder was een prinses van Savoia. Dus hij zei, ik ben koning van Frankrijk, maar in mijn hart klopt ook een Italiaan. Dat was natuurlijk ja, voor Leonardo da Vinci natuurlijk ook leuk. Hè, dus ze konden ook in Italiaans met elkaar praten.
Ja, hij regeerde van 1515 tot 1547, Frans de Eerste.
Ook hier weer zie je weer zo'n Valois-prins. Hij was al jong dat hij koning werd, die dus lang aan het bewind was. En hij heeft dus heel veel ja, bestuurlijke hervormingen ook doorgevoerd. Waardoor dus die centralisatie van het Franse bewind ineens begon aan te jagen. Het probleem was dat ja, eigenlijk na zijn dood hij niet meer, ik zal maar zeggen, dus die strijd burgeroorlogen kon tegenhouden. Waarbij dus protestant tegen katholiek kwam. En dat heeft Frankrijk echt decennia verscheurd. Desondanks bleef het bij elkaar en bleef ook die dynastie de centrale rol spelen die het nu kreeg. Maar dat was niet dankzij een man, dat was dankzij een vrouw. Want die moeten we zeker ook even noemen, dat was grappig genoeg opnieuw een Italiaanse vrouw. Net als dus die prinses van Savoia, de moeder van François. En dat was Catharine de Medicis, zoals in Frankrijk zeggen. Nou hoort je al, Catharina de Medici. Ja. Dus dat was een meisje uit het huis van de bankiers van Florence de Medici.
En zij volgde hem op, hè? Zij volgde Frans op.
Ja, haar man, koning Henri, werd koning na François Premier. En die stierf zeer dramatisch, namelijk aan een toernooi waarbij een speer in zijn oog kwam. Ja, hij heeft nog een aantal dagen geleefd. En ja, was toen dood. En ja, hij had een heleboel kinderen. Maar dat waren allemaal, nou ja, nog geen tieners. Dus de koningin weduwe, ja, die heeft men toen maar ja, een soort regentes gemaakt. En drie van haar zonen zijn achter elkaar koning van Frankrijk geweest. En die stierven relatief jong. De een aan tuberculose, de ander weer daaraan. Dus zij was de factor die Frankrijk bij elkaar hield, deze Italiaanse ja, burgermeisje.
Dus eerst omdat de jongens te jong waren. En vervolgens om vanwege hun zwakte en omdat zij zelf wel geïnteresseerd was in politiek en bestuur.
Ja, en onthoud, Catharine de Medicis was dus niet van koninklijke bloede. Zij was de dochter van een, zij het heel machtig en enorm verknoopt, bankiershuis.
Ja, hier zie je dus ook, net als we straks over de kerk hadden, dat politiek en bedrijfsleven samengaan.
Dat is een, je zegt het heel mooi. Overigens speelt hier ook de kerk een rol. Want zij was opgevoed door haar oom. En dat was de paus.
Ja. Als je haar zag. Het was een klein vrouwtje. Dun ook. Maar zij staat te boek als de allermachtigste vrouw van Europa in de 16e eeuw.
En dat zegt wat. Want wij hebben het alles gehad over die Habsburgse tantes. In diezelfde tijd. Hè, dan noem ik altijd Maria van Hongarije. Als eigenlijk de bazin van het huis Habsburg. En dan nog. Ja, zei men. En nog één trapje hoger, deze Italiaanse ja, bankiersdochter die koningin van Frankrijk was. En die dus die zaak bij elkaar hield, hè, samen met haar man, toen bij zijn dood en haar drie zonen. Eén leuk dingetje, haar bijzondere band met Nederland. Er was een jonge prins uit Duitsland, die verbonden was met Nederland, die voor haar heel veel ingewikkelde politieke en diplomatieke klusjes deed. Onder andere de verloving regelen van sommige van haar kinderen. Zelfs een van haar zonen met koningin Elisabeth van Engeland. Dat werd verder niks. Maar, en dat was Lodewijk van Nassau, de jongere broer van Willem van Oranje.
Oh.
We hebben het al even over hem gehad en zijn bijzondere rol ook voor zijn broer. Zoals bleek in dat prachtige boek De Zwijger. Lodewijk van Nassau was heel veel in Parijs, heel veel in Frankrijk. Was dus diplomatiek begaafd, sprak zijn talen. En Catherine de Medicis, die huurde hem als het ware in. En gebruikte hem ook als haar contactpersoon naar de protestanten, zowel in de Nederlanden als in Frankrijk zelf. Om als politiek, dus als compromisgerichte koningin, te proberen te verhinderen dat er voortdurend weer godsdienstoorlogen zijn.
Ja. Overigens, daar kreeg ze soms wel ook wel kritiek op in Frankrijk van de katholieken. Ze was te verzoeningsgezind.
Ja, men vond dat natuurlijk, ze moesten wat harder zijn. En dat leidde natuurlijk tot dat meest dramatische moment in het Frankrijk van de 16e eeuw, de Bartholomeusnacht. En toen had zij het ultieme compromis gevonden, namelijk haar dochter Marguerite de Valois, werd ze dan ook genoemd, die zou trouwen met Henri, de prins van Navarra. En dan denk je, dat is Noord-Spanje. Inderdaad. Ja. Maar dat was Frans en Spaans. En hij was protestant. Dat kunnen wij ons nu moeilijk indenken, dat een koninkrijk in de Pyreneeën, dat deels Frans is, dat men daar protestant was. Ja, dat was men. Dus deze Henri trouwde met de Valois-prinses. Het ultieme compromis dus voor Frankrijk. En dat had zij geregeld en daar speelde Lodewijk van Nassau ook weer een belangrijke rol. Want die kende natuurlijk Henri ook als protestant. En bij dat huwelijk, wat het grootste feest natuurlijk van Europa van die tijd was, heeft men op een bepaald moment dus een soort moordaanslag gepleegd op de leider van de Franse protestanten. Dat was weer de vader van een van de vrouwen van Willem de Zwijger. Ja, zo zie je hoe dicht ze aan elkaar zaten. En dat heeft toen geleid tot die enorme slachtpartijen tussen de mensen die voor die bruiloft naar Parijs waren gekomen in de zogenaamde Bartholomeusnacht van 1572.
Ja, we zaten net 300 jaar vroeger bij Louis. En toen hadden we het erover dat de paus hem de belangrijkste vorst in Europa vond. En later ook heilig verklaarde. De paus zal met Catherine de Medici dan iets minder blij zijn geweest.
Maar ja, het was wel familie. En de paus was niet zo'n enorm voor die hele fanatieke katholieken. Want die waren natuurlijk vooral Habsburgs gezind. Dus de paus, die een Medici was, die had eerder de neiging om te zeggen, je kunt beter een wat compromishouding aannemen dan zo fanatiek zijn.
Zoals je dat later in de geschiedenis, ook in onze tijd nog wel eens hebt gezien, dat er bepaalde zeer extreme katholieke, dat er zeer extreme bisschoppen waren die eigenlijk door Rome niet meer erkend werden.
Zeker, dat is ook zo. En kijk eens naar de huidige paus ten opzichte van sommige stromingen in de katholieke wereld als die van Steve Bannon en dergelijke. Daar moet Papa Francesco helemaal niks van hebben. Dus ook hier weer moet je altijd kijken naar zo'n wereldkerk, en dat was het toen ook al, is ook een groot politiek apparaat waarin stromingen en belangen natuurlijk ook een rol speelden. En Catherine de Medici's, die één ding, dat was dus een vrouw, die bleef overeind. En uiteindelijk kreeg zij haar zin. Want die Henri de Navarre, echtgenoot van haar dochter Marguerite de Valois, die werd uiteindelijk zelf koning van Frankrijk. Toen dus al die zonen van haar dood waren, zij leefde ook niet meer. Toen is hij uiteindelijk koning van Frankrijk geworden. Toen eiste de katholieke kerk en de meerderheid dat hij zijn protestante geloof zou opgeven. Dat weigerde hij. Hij zei, ik ben protestant gedoopt en protestant is iets nobels. Dat betekent dat ik niet anti-katholiek ben. Ik zal als koning van Frankrijk voor alle Fransen er zijn, zouden wij zeggen. Maar ik heb mijn geloof. Dat leidde tot een nieuwe burgeroorlog, jawel. En toen heeft hij, want hij was een politiek zeer begaafd en handige man, die heeft toen gezegd van, vooruit. Toen heeft hij dus een keer de katholieke mis bezocht. En toen heeft men gezegd, oké. Toen heeft hij de onsterfelijke woorden gesproken. Paris vaut bien une messe. Parijs is wel een misje waard. Zodat hij in het paleis, in het Louvre, als koning van Frankrijk kon gaan resideren. Hij heeft Frankrijk weer tot zichzelf gebracht. Hij was dus de ultieme politiek compromis. Hij zegt, geef nou de protestanten hun kerken. Maar accepteer ook dat Frankrijk in meerderheid katholiek is. Daarom dat ik dus ook die mis heb bezocht. Verzoen je nou met elkaar. Maak er toch vooral één land weer van. Stop met die burgeroorlogen. Hij heeft Frankrijk ook economisch en gemoderniseerd. Heel veel bestuurlijke modernisering. Ook weer net als zijn vorige vorsten waar we het over hadden. Verdere centralisatie.
Dat was ook de tijd, PG, van de Hugenoten.
Ja, de Franse protestanten die dus door deze koning erkenning kregen. Ja, en dus ook in steden waar zij de meerderheid hadden, ook de burgemeester mochten leveren, dat soort dingen. En vrij hun geloof mochten uitoefenen. Die noemden zich les Huguenots. Dus Frankrijk werd dus een land dat dus met een zeer charismatische en politiek slimme, begaafde koning ineens een soort poldernatie werd. gun elkaar nou je, hè, je geloof, maar wees als Fransen wel eensgezind.
Ja, en het vluchten van de hugenoten, dat kwam pas later.
Dat gebeurt later. Toch waren er natuurlijk altijd op de vleugels natuurlijk altijd fanatieken. En in 1610 is koning Henri de Vierde, Henri Quatre, op straat in Parijs in zijn koets doodgeschoten door dus een hele fanatieke katholiek die hem een verrader vond. Wat natuurlijk grappig is, want hij was van protestant katholiek geworden. Maar nou ja, fanatieke denkende mensen die dan ook nog een moord plegen. Ach, wat ja, eigentijds al.
Ja, het kan het hoofdje allemaal niet verwerken, zullen we maar zeggen.
Ja. Henri Quatre is zonder enige twijfel in de geschiedschrijving, echt tot de dag van vandaag, de meest populaire, geliefde koning van Frankrijk gebleven.
Is hij dan ook degene die het meest aantreft op schilderijen?
Ja, hij, ook dat. Maar bijvoorbeeld, er zijn overal voor hem dus ook, ik zal maar zeggen, monumenten en dergelijke. Hij is dus nog altijd een soort voorbeeld van hoe een koning zou moeten zijn. Hij was ook heel benaderbaar. Hè, daarom dat hij ook met zijn koets door Parijs reed en je zo op hem af kon. Ja, zo is hij ook doodgeschoten. Maar er zijn heel veel ook verhalen over hem, hoe die dan op straat, ja, door mensen werd aangesproken dat hij zei, ik zal iets goeds voor u regelen. Hij had ook heel veel humor. Er zijn dus heel veel leuke verhalen over Henri Quatre.
Ik heb ook een portret voor me liggen, gemaakt door Frans Pourbu de Jongere. En daar kijkt hij een beetje oolijk op.
Het is een vrolijke man. En Frans Pourbu was een Vlaamse schilder die aan het Frans Hof. Dus wij, en hij is heel belangrijk. Hij heeft ook na die burgeroorlogen heel veel van de koninklijke residenties als het ware weer even een verfje gegeven. Dus hij was ook daarmee een enorme bevorderaar van de kunst.
Ja, maar zijn rol dus als het gaat om de eenheid van Frankrijk was dat hij dus het katholicisme weer de belangrijkste rol gaf, maar ondertussen wel de diversiteit ook omarmde.
Hij zei, we zijn allemaal Fransen en je moet elkaar daarin respecteren. Hij was dus in dat opzicht iemand die helemaal de lijn had van dus Lodewijk van Nassau, Willem van Oranje en dus eigenlijk ook van Catharina de Medici. Dat is toch een heel interessant hoe die Italiaanse bankiersdochter, die Duitse prinsen in de Nederlanden en deze koning van Frankrijk eigenlijk een soort gemeenschappelijke lijn hadden, politiek.
PG, één koning heb je nog niet genoemd. En dat is de koning die in 1643 aantrad, Louis de XIV. En dat is natuurlijk de man, als het over Frankrijk als gecentraliseerde staat hebben, dat is natuurlijk de man die zei, l'état c'est moi.
De staat, dat ben ik. Louis XIV, Lodewijk de XIV, de zonnekoning, ook wel Louis le Grand genoemd, jawel, Lodewijk de Grote, was de kleinzoon van Henri Quatre. En hij is tot de dag van vandaag de langst regerend koning van enige Europese monarchie in de geschiedenis.
Ja, hij heeft 72 jaar geregeerd. Dus nog even, als ze het haalt, dan wordt hij ingehaald door Queen Elizabeth II, die dit jaar haar 70-jarig jubileum vierde.
Moet je nagaan, Louis XIV vierde dus een 70-jarig regeringsjubileum. En in die tijd ging hij nog bijna elke dag met zijn paard om even flink te bewegen en op jacht te gaan en dergelijke. Louis XIV was, ja, het woord grande personalité, zoals we dat nu, hè, in deze, daar was hij een voorbeeld van. Zijn naam is heel bijzonder. Hij had, anders dan de meeste vorsten in die tijd, maar twee namen. Hij heette niet Louis en als laatste altijd Marie. Hij heette Louis Dieudonné.
Van God gegeven.
Lodewijk van God gegeven. En waarom is dat? Het hardnekkige gerucht gaat dat hij niet de zoon van Lodewijk de XIII is en daarmee de kleinzoon van Henri Quatre. De koningin van Frankrijk werd plotseling na vele jaren getrouwd geweest zijn, zwanger. En er gingen vele geruchten. Vele geruchten. En zij baarde een zoon. En dat was Louis. En die noemde zij Louis Dieudonné. Want toen bekend werd dat de koningin zwanger was, voor het eerst in 13 jaar of zoiets, toen heeft kardinaal Mazarin, dat was een Italiaan, Mazzarini, die heeft toen, zie je ook weer die Franse nationale kerk, hè, dat piramidale uit de vroege middeleeuwen van de Franse kerk, die heeft toen gezegd, alle kerkklokken in Frankrijk moeten worden geluid. En alle Fransen moeten naar het altaar in hun kerk van de Heilige Maagd. En God danken voor de zwangerschap van La Reine en bidden voor een zoon.
Ja, het klinkt ook bijna als een onbevlekte ontvangenis.
Ja. He, dus dat was de majesteit zeg maar 3-4 maanden zwanger toen dat bekend werd. Dus heel Frankrijk ging bidden en de kerkklokken luiden en men zong.
En niemand vroeg waar komt dat vandaan, dat kind?
En dat kind heette Louis Dieudonné.
Maar iedereen zweeg daar verder over en iedereen was blij.
Iedereen was blij. Sterke geruchten, zoals dat heet in de geschiedschrijving, zeggen waarom werd dat kind zo genoemd. Hij was door God gegeven. Oftewel, kardinaal Mazarin heeft zelf gedaan wat de koning niet kon doen.
Oh.
En heeft in het belang van het land en de dynastie bij de koningin, die overigens uit Oostenrijk kwam, een Habsburgse was, een kind verwekt.
Dus was een kardinale ingreep.
Was een kardinale ingreep. Bewijzen kan je het niet, maar alleen al die merkwaardige naam duidt erop. Hij heeft met Anne d'Autriche, Anna van Oostenrijk, ook geregeerd toen koning Lodewijk XIII al heel snel stierf na de geboorte van dit kind. Dus hij heeft deze Italiaan, dus ook weer interessant, dus niet iemand van adel, net als Catharine de Medici, die jongen opgevoed, getraind, zouden wij zeggen. Zijn moeder, een Oostenrijkse prinses, deed dat ook. En toen hij een jaar of 13 was, heeft hij, want hij had toen al die persoonlijkheid, heeft hij tegen zijn moeder gezegd, ik vind het nu wel lang genoeg dat u mijn regentes bent geweest. En hij heeft met een soort staatsgreepje, met wat jonge vrienden van adel, eigenlijk zijn moeder naar een soort klooster gestuurd en gezegd, ik ga het nu wel zelf doen.
Ja, ja, want hij werd op zijn 5e al koning.
Ja, omdat zijn vader toen stierf.
Ja. Ja.
En hij had zoiets van, het heeft nu wel lang genoeg geduurd, die Italiaanse kardinaal en mijn moeder die zo close zijn. Want dat was ook opvallend.
Dus hij had het idee dat hij zich niet voldoende kon ontplooien, om het maar in moderne termen te uiten.
En één ding, de komende 60 jaar heeft hij zich inderdaad wel ontplooit. Dat kun je wel zeggen. Hè? De staat ben ik. Hij zei, wil je een gecentraliseerd Frankrijk goed kunnen besturen, dan moeten alle edele families en mensen die dus de koning moeten ondersteunen daarbij, die moeten beschikbaar zijn. Dus hij bouwde het beroemde paleis in Versailles. Dat was, wij denken nu, een enorm kunstwerk, maar je moet het vooral ook zien als een vorm van controle. Wilde jij als edelman of als familie iets kunnen betekenen voor Frankrijk en dus politiek in jouw regio ook dingen kunnen regelen en besturen, dan moest jij naar Versailles en daar moest jij eigenlijk wonen. Dus hij controleerde de hele elite van Frankrijk door dat Versailles te bouwen.
Ja.
En wat hij ook deed, hij bouwde het bewust ten zuiden buiten Parijs. He, dus Versailles was ook zijn emancipatie van de macht van de stad Parijs. De burgerij daar, ook de kerk, de banken en het bestuur, de bureaucratie van de staat.
Ja. Hij had natuurlijk behalve die kardinaal die heel belangrijk was, had hij ook minister Jean-Baptiste Colbert. En dat is ook iemand die daar heel instrumenteel in was, in die centralisatie.
Dat was zijn econoom. En die organiseerde voor de koning de begroting en de economie. En dat heette dus ook dan het Colbertisme in Frankrijk. He, dat was dus, wij zouden zeggen, een protectionistische politiek.
Ja, en daar komt ook, en dat vind ik als kind uit een kleermakersgeslacht ook altijd wel interessant, daar komt ook het woord Colbertje vandaan, het jasje.
Zo zijn er heel veel woorden in de Europese geschiedenis die een heel verrassende oorsprong hebben. Natuurlijk ook heel belangrijk was een van zijn top ministers en adviseur, kardinaal Richelieu. En met hem heeft hij gezegd, ja, dat gedogen van die protestanten, ja, dat is dan mijn grootvader Henri IV wel doorgevoerd. Maar ik ben le roi plus chrétien, volgens de paus. Dus Lodewijk XIV... heeft gezegd, de protestanten moeten kiezen. Als je een Fransman bent, dan ben je gehoorzaam aan mij. Hier zie je dus die centralisatie. En dan moet je accepteren dat ik bepaal dat jij dus in jouw stad niet een protestante burgemeester hebt, maar een van mij. En dat leidde dus tot het opzeggen van dat edict. Dat dus die tolerantie van die politiek, zoals Henri IV en Catherine de Medici had geïnstalleerd.
Ja, dus hier kreeg hij het aan de stok met de hugenoten.
En dat leidde dus tot de enorme uittocht van, zeg maar, wij zouden zeggen, de elite van de Franse protestanten naar de Nederlanden en naar Brandenburg en natuurlijk naar Zuid-Afrika, waar zij de wijnbouw hebben gebracht die er nu nog is.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, Frankrijk werd dus in de loop van de eeuwen steeds centraler geregeerd.
En wij zeggen dus nu, als je goed kijkt, dat is eigenlijk een fase, nou, tweede helft 16e eeuw, 17e eeuw, 18e eeuw. Dus het idee dat Frankrijk altijd zo geweest is, het was niet zo in de middeleeuwen, het is echt die periode van wat we ook wel noemen de absolute monarchen. En dat eindigde natuurlijk dramatisch in 1789. Op 14 juli. De bestorming van de Bastille. Wat was de Bastille, Jaap?
Dat was de gevangenis waar de opstandelingen gevangen zaten.
Er was bijna niemand in die gevangenis. Er waren helemaal geen gevangenen in de Bastille. Het was vooral een symbool. En het was in feite een fort aan de rand van de middeleeuwse ommuring van Parijs, waar we het al over hadden met koning Philippe Auguste. En men heeft dus die Bastille ook helemaal afgebroken. Hè, ook als symbool, nooit meer dat vorsten aan de rand van de stad een gevangenis konden zetten om de bevolking te intimideren. We zijn nu liberté, égalité, fraternité.
Ja, en die nationale feestdag die werd vanaf toen ingesteld. Daarvoor was het 25 augustus en dat is weer de dag van de heilige Louis die we al bespraken.
De dag, de naamdag van de heilige Lodewijk was de naamdag van La France. Ik heb het je alles verteld, hè? Lodewijk de 15e, de opvolger van Lodewijk de 14e, dat was overigens zijn kleinzoon. De zoon van Lodewijk de 14e was al dood toen die oude man, en na 70, meer dan 70 jaar op de troon, dan eindelijk stierf. Louis de 15e, ja, die heette dus ook weer naar Saint-Louis. Hij is beroemd ook als minnaar, hè, als liefhebber van alles wat gezellig is en wijn en kunst en wat dan niet. En hij had ook een beroemde geliefde, Madame de Pompadour.
Oh ja.
Die eigenlijk, waarvan wij zei, eigenlijk is zij de minister-president. En wij weten dat als zij met hem de liefde bedreef, dat ze hem dan niet Louis noemde, maar Frans. De koning was Frankrijk. Hij was Frankrijk. Dus de naamdag van de koning was dus ook de naamdag van Frankrijk. Louis is Frans. L'état, c'est moi. Dus het afschaffen van die dag en vervangen door die dag, hè, die 14 juillet, is ook daarom zo enorm symbolisch. En één ding, die revolutiejaar, die leidde natuurlijk niet tot stabiliteit. En dat Frankrijk, hè, dus die enorme continuïteit in al die eeuwen, die was over. De ene revolutionair liet de andere weer onthoofden.
Ja. En vandaar dat Napoleon ook weer een meer monarchale institutie ervan maakte.
Maar je kunt voor hoop van Napoleon zeggen, maar één ding niet, dat het een stabiel bewind was. Hè? Hij noemde zichzelf consul, toen was het, ja, toen was hij empereur. En toen zei hij van, nou ja, dat mijn broer is dan koning van Holland, maar nou pak ik het weer. Ik ga nu naar Moskou.
Ik kom binnenkort terug, maar ik ga nu even naar Moskou.
Ja, en naar Waterloo. Zat hij op Sint Helena.
Ja.
En hij is 15 jaar aan het bewind geweest. En dat Frankrijk was natuurlijk volkomen labiel. Nou, toen kwamen de koningen van het huis Bourbon kwamen weer terug. Nou, dan kreeg je de ene revolutie naar de andere. 1813, 1848, werd die koning weer afgezet. Nou, toen kwam die neef van Napoleon. Hè? Die maakte zichzelf weer keizer, Napoleon III. Dat werd een ramp. Hè? Bismarck sloeg dat keizerrijk van hem aan stukken. Toen kwam er dus de commune, hè, de communistische opstand in Parijs, die het bewind overnam. Nou, die werden dan weer door het Franse leger teruggemapt. Toen kwam de Derde Republiek. De Derde Republiek werd opgevolgd in 1944 door de Vierde Republiek. En toen kwam in 1958 de Gaulle met de Vijfde Republiek. Nou, je kunt één ding zeggen. Maar het beeld van la grande nation, eenheid, stabiel, krachtig geregeerd, eigenlijk dus niet tussen 1789 en 1958.
Nee, maar
dat is toch heel wat jaren.
Dat aan de Gaulle te danken is dat Frankrijk relatief stabiel is geweest. Eigenlijk tot nu toe.
De manier waarop de Gaulle, die labiliteit, en dan noem ik nog niet eens, omdat het een feestdag is, dat het ook nog de tijd is geweest van het Vichy-regime van Pétain.
Ja.
Over labiliteit en stuurloosheid gesproken en ellende. De Gaulle heeft die manier van denken van, mag ik het zeggen, François Premier, Henri IV en Louis XIV en ook een beetje Catherine de Medici teruggebracht. Frankrijk met een hele sterke centrale identiteit, maar met een grote Europese uitstraling. Niet militair overdominant. He, dat was de les van Lodewijk XIV die aan het eind van zijn leven zei, dat heb ik te veel gedaan. Tegelijkertijd, wat ook kenmerkend is voor deze vorsten uit die tijd, het begin van een groot koloniaal imperium. Frankrijk is onder die koningen, Henri IV en vooral ook Lodewijk XIV, een enorm koloniaal rijk geworden. Daar was de Gaulle ook wel van. Dus de Gaulle heeft van die president van de Vijfde Republiek inderdaad een gekozen monarch gemaakt. Het is in feite een heel nostalgisch soort republiek.
Ja, het was ook op zich best wel een raar beeld, zeker vanuit Nederland gezien, dat je na de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk zo'n generaal aan de macht kreeg, die ook nog vaak in zijn uniform rondstapte.
Met die kippie, hè, en die neus, en dat, hè, daar stond wel iemand. Hè.
Ja, nee, maar ik bedoel, met alle waardering, en die is groot, dat was toch zeker voor ons Nederlanders een raar beeld.
Ja, het beeld van Frankrijk was dus die presidenten waar we de naam allemaal van vergeten zijn. En dat om de drie maanden er weer een nieuwe premier was. Het deed een beetje aan Italië denken.
Ja, het Italië zoals wij dat in de jaren 80 zagen.
En de jaren 70, de jaren 70 en aan de Weimar Republiek. En ja, daar wil ze waren dus in 1956, 57 in Frankrijk dermate gedesoriënteerd en ook ontmoedigd. Dat ze zeiden, ja, een Weimar in Parijs. Dan maar Le Général terugroepen. He, die zei, ik ben een gepensioneerd militair. U denkt toch niet dat ik een carrière als dictator ga beginnen. Maar wel eigenlijk een beetje een carrière als ongekroond koning.
Maar PG, nu lijkt het er dus een beetje op dat die periode aan zijn eind is gekomen.
Nou, ik vind het dus vanuit dus dit historische denken ongelooflijk wat er nu gebeurt. Want kijk nou naar de Gaulle. Zowel een linkse president als François Mitterrand, als een populaire centrumrechts president als Jacques Chirac, die hebben niets veranderd aan hoe de Gaulle dat organiseerde. Mitterrand, hoewel een groot tegenstander van de Gaulle, al in de Vierde Republiek en ook in die Vijfde Republiek, toen hij president werd, trok hij dat maatkostuum van de Gaulle aan alsof het voor hem gemaakt was. Mitterrand was in feite zijn politieke adoptiefzoon. De koning had een opvolger. François. Ja? En Chirac, ja, dat was Le Roi Jacques, want die trak dat ook weer aan. En die, ja, dat was precies zoals de Gaulle, toen op een andere manier. Chirac, nog Mitterrand, was een militair. Maar ze gedroegen zich wel als zo'n gekozen monarch.
Mitterrand, die heeft een beetje gezwabberd politiek. Die heeft aan allerlei stroompjes zich gelaafd. En uiteindelijk kwam hij aan de macht ook met hulp van de communisten. Maar vervolgens uitte hij zich dus als een roi, als een koning. En Chirac, ja, die was burgemeester van Parijs. En die probeerde van het volk te zijn, maar werd vervolgens ook koning.
Ja, hij was een beetje zoals Henri IV. Een geliefde man van het volk, benaderbaar. Hield van eten en drinken en van vrouwen. En, ja. En Mitterrand was dan wat meer de intellectueel. Ook de charmeur. Mitterrand heeft wel iets van François Premier. Ja, intelligent, schreef, sprak ze talen, was charmant voor vrouwen, men vond hem charismatisch. Het zijn een beetje monarchen. Republikeinse vorsten.
Ja, dat geldt natuurlijk ook voor een aantal anderen, zoals Giscard d'Estaing.
Die ook een beetje van adel was. Hè? Maar ja, die zaten nog wat korter, die hebben toch wat minder, zeg maar, een stempel op het Frankrijk van hun tijd gedrukt.
Als je dan kijkt naar Sarkozy, Hollande en nu Macron, ja, dat zijn toch eigenlijk meer mannetjes dan koningen.
Nou ja, hier speelt natuurlijk dat zowel Sarkozy als Hollande na één termijn gewoon afgingen. Hollande was zelfs niet meer eens meer beschikbaar. Ja, dat verkleint natuurlijk dat ambt.
Ja.
En Macron heeft geprobeerd in zijn eerste termijn wel weer enige allure te geven, het ook Europeeser te maken, jeugdiger ook. He, ook wat liberaler, he, meer hervormingen.
Ja, pragmatisch hervormen. Ja, maar dat lijkt eigenlijk meer op Nederland, op Duitsland, op Spanje.
Hij heeft het Europese gemaakt en daarmee dus iets minder monarchaal. Minder le général. Ja? En het effect is nu dat hij dus, en dat is een politiek natuurlijk een prestatie van formaat, dat hij de eerste sinds Chirac is die een tweede termijn echt op eigen kracht wint. Maar tegelijkertijd zien we, en dat was ook waarom we aan het begin van deze editie zeiden, we moeten dus heel goed naar Frankrijk kijken. In zekere zin is het model van die Vijfde Republiek met deze tweede termijn voorbij. Want het is niet zo dat hij als president bevestigd is en dat de Fransen hebben gezegd, en hier heb je je meerderheid, bestuur zoals een monarch, zoals de Gaulle.
Ja, en die zit in zekere zin in Frankrijk nu ook, wat je ook in Nederland wel ziet, dat de radicale flanken een veel steviger positie hebben in verkiezingscampagnes ook, maar nu ook in het parlement.
En versplintering rondom het klassieke midden van Frankrijk.
Ja.
De partij van Mitterrand en de partij van Chirac, ja, dat is gewoon dramatisch slecht. Zoals die bij die presidentsverkiezingen haalden ze beide geloof ik geen 5%
met hun kandidaat. Je zou kunnen zeggen dat Emmanuel Macron poging heeft gedaan om dat midden opnieuw uit te vinden. Eigenlijk afscheid van het links van het midden en het rechts van het midden.
Hij
en
lijkt daarin het meest op Valéry Giscard d'Estaing.
En dat verenigen in een midden-midden. Maar hij is daar slechts half in geslaagd.
Ja, hij heeft die club wel bij elkaar, maar die heeft geen zelfstandige meerderheid. Het interessante is Macron de eerste president van de Zesde Republiek hiermee? Of de president die de Vierde Republiek terugbrengt? We hebben er zaken gezien, dit zijn maanden, ook met het Frans voorzitterschap van de EU, die niet alleen Europese, maar dus ook Franse nationale geschiedenis schrijven.
Dankjewel PG. We hebben alles, vaker zelfs, de Marseillaise laten horen op 14 juillet. Dus dat gaan we niet meer doen, want dat zou eentonig worden. Heb je een plan, PG, om deze aflevering af te sluiten?
Ja. We hadden het over Catherine de Médicis, Marguerite de Valois, die trouwde met die prins Henri van Navarre, die uiteindelijk koning Henri de Vierde werd, met de Hugenoten. Laat nou over dat dramatische moment van hun huwelijk, met die slachting, hè, de Bartholomeusnacht van 1572, Giacomo Meyerbeer in de 19e eeuw een reusachtige opera hebben geschreven, die dan heet Les Hugenots. Een opera van wel 4 uur lang, met koren, met, je begrijpt, hoop bloederigheid, dramatische scènes, coloratuur. Het is echt de bel canto grand opera. En Marguerite de Valois is natuurlijk de vrouwelijke hoofdpersoon. En die zingt in die opera een aria die nog heel veel wordt uitgevoerd door sopranen die heel goed coloratuur kunnen. Want de opera zelf wordt bijna niet meer uitgevoerd. Want hij is te ingewikkeld. Je hebt zoveel rollen ervoor.
En te lang.
En dat speelt in het Frankrijk van 1572. Ja, jij en ik en onze luisteraars vinden het mooi. Maar niet iedereen, zullen we maar eerlijk toegeven.
En wat zingt zij in dat stuk wat vaak nog gehoord wordt?
Die aria heet O beau pays de la Touraine. O prachtige landstreek van Touraine. Dus dat is het gebied bij Tours, aan de Loire, waar al die koninklijke paleizen waren, waar zij dus als meisje opgroeide. En zij gaat dan dus trouwen. Dus zij verlaat dan Touraine. Het is ook een beetje een elegische aria. Maar aan het eind van de aria zegt ze, maar ik ga nu voor l'amour. Je begrijpt, dat wordt ook een moordpartij en een slachting. Dus zo hoort dat in een opera. Dus wij horen nu het laatste gedeelte als ze dus helemaal enthousiast wordt. En we horen de absolute eigenaresse van deze opera en deze aria van de 20e eeuw. Namelijk La Stupenda, zoals de Italianen
haar Joan Sutherland.
Joan Sutherland, de Australische nachtegaal, die deze rol zo graag zong, dat zij, als zij in Wenen of in Londen of waar was, en ze zeiden, ja, zou u willen komen? Dan zeiden ze, ja, maar dan moeten jullie wel voor mij ook Les Hugenots van Meyerbeer een keer op het toneel brengen. En dat deden ze dan maar, omdat ze wisten, dan komt Joan En dan zingt ze O beau pays de la Touraine.
Dat was Joan Sutherland en Au beau pays de la Touraine. PG, ik wens jou een goede 14 juillet.
Merci, mon ami.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 284. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en natuurlijk ook door de vrienden van de show, luisteraars, die met een donatie nog veel meer afleveringen in de nabije toekomst mogelijk gaan maken.
Wij zijn die vrienden van de show altijd weer zeer erkentelijk. Wilt u meedoen, vriend van de show worden, ga dan naar vriendenvandeshow.nl/bb.
Kleine correctie, PG. Correction. vriendvandeshow.nl/bb.
vriendvandeshow.nl/bb. Ami du spectacle bb.
Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.